Wiele.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Fraude in de natuurfotografie, ook daar al. Je kunt best discussiëren over sommige dingen. Mag je zo'n leeuw lokken bijvoorbeeld met aas? Maar het gebruiken van een opgezette miereneter voor een prijswinnende foto, dat ging echt te ver. Verontwaardiging en schandaal na 1 uur. Walter van den Berg die schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En dat hoort u ook na 1. En cabaretier Erik van Muiswinkel komt zometeen op bezoek om te vertellen over zijn nieuwe programma. We beginnen komend uur met Rutger Bregman. Al voor zijn 30ste schreef hij meerdere boeken. En zijn boek Gratis Geldt voor Iedereen, vertaald naar Utopia for Realists, een pleidooi voor het basisinkomen, werd in 30 talen vertaald. 4 jaar lang reisde hij de wereld over, sprak voor zalen in 13 verschillende landen. Mensen als Steven Spielberg en Bill Gates betaalden om naar hem te luisteren. En het pleidooi voor een basisinkomen, een eeuwenoude gedachte overigens, werd mede door Bregman weer springlevend. Van dat boek verschijnt nu een nieuwe herziene editie met een nieuw nawoord. Bregman werd geboren in 1988. Hij is historicus, groeide op als zoon van een dominee. Schreef eerder boeken over de geschiedenis van de vooruitgang, over utopisch denken. En regelmatig schrijft hij artikelen voor onder meer De Correspondent. Rutger Bregman, hartelijk welkom.
Dank Pieter, superleuk om hier te zijn.
Is eigenlijk een absurd succes, dat boek. Ik bedoel, als je zo'n soort boek schrijft, dan heb je wel je verwachting en dan hoop je dat het goed doet. Maar dit kan niemand voorspellen, nee, dat een boek dat doet.
Het is echt volkomen bizar om het te hebben meegemaakt, inderdaad. Wij publiceerden het boek in september 2014. En het was het eerste boek dat De Correspondent, het journalistieke platform waar ik voor schrijf, dat we publiceerden. Dus het was echt nog uitzoeken van hoe werkt eigenlijk zoiets. Hoe krijg je je boek in het Centraal Boekhuis? Hoe promoot je dat? Hoe zorgen we dat we recensies krijgen? Het was echt helemaal uitzoeken. Nou, en toen dacht ik in 2016, zou eigenlijk wel leuk zijn om te vertalen. Dus toen hebben we het vertaald en op Amazon gegooid. Amazon Create Space heet die functie. Dat is normaliter iets wat auteurs volgens mij doen als ze niet een uitgever kunnen vinden. Weet je al van die self-published boeken. En dat liep ook eigenlijk niet zo goed in die tijd. Het was, ik denk eerlijk gezegd, dat het meer geld heeft gekost dan opgeleverd. Maar toen ineens met de grote boekenbeurs in Frankfurt in 2016 werd mijn boek aan een heleboel landen verkocht. En dan mag je op tournee gaan.
En die tournee heb je gedaan met veel bevindingen. Mensen die er van alles van vonden in alle landen weer anders. Mm-hmm. Ter rechterzijde, ter linkerzijde. Maar we kunnen wel zeggen dat het idee in ieder geval wind in de zeilen heeft gekregen.
Absoluut, absoluut.
En we kunnen ook zeggen dat jij inmiddels een soort ster in de economisch-historische beschouwende wereld bent geworden.
Nou ja, het is soms ook wel grappig om de verschillen in landen te merken. Dus ik had bijvoorbeeld in Italië, dan zit je ineens voor een volle zaal. En de week later sta je in Amersfoort voor 15 man te praten. Dus het is ook wel grappig om dan de verschillen te merken.
Om de verschillen daarin te onderscheiden. Je bent zoon van een dominee. Aha. Wat voor kerk was het eigenlijk waarin jullie opgroeiden?
Ja, dat was een hervormde kerk. Maar ik zeg zelf altijd dat ik vrijzinnig ben opgevoed en grootgebracht. Dus mijn vader was nooit van de dogma's en de regels en de strenge leer. Hij is zelf gepromoveerd op de gedichten van Martinus Nijhoff, de Nederlandse dichter. En hij ziet volgens mij het geloof ook meer als een vorm van poëzie. Dus je kan je voorstellen dat niet een heel strenge vader. Dus ik heb geen trauma of zo. Dat niet.
Was het een geloof waarin het goede van de mens centraal stond? Of de zonde?
Eerder het goede, ja. Ja. En dat heb ik ook wel echt, denk ik, meegekregen van mijn moeder. Gewoon een diep vertrouwen van dat de meeste mensen wel iets willen maken van het leven. En ook als je het goede aanneemt in de ander en in elkaar, dan is dat ook wat je uit mensen trekt. Volgens mij is dat eigenlijk het simpelste, maar belangrijkste inzicht. Dus je hebt het oude spreekwoord van wie goed doet, goed ontmoet. Nou, dat zit ook heel erg in de filosofie van het basisinkomen. Dus wat nou als we afstappen van die enorm betuttelende, vernederende verzorgingsstaat, waarin we voortdurend aannemen dat de meeste mensen de boel willen flessen en, weet je wel, lui zijn van nature en graag willen frauderen. En wat als we naar een systeem bewegen waarin we tegen iedereen zeggen van, nou, ik denk eigenlijk dat jij goede ideeën hebt en dat jij goede ideeën hebt en we zijn heel benieuwd waar je mee gaat komen. Nou, dat is een soort van zelfvervullende profetie. Wat we aannemen in elkaar is wat we uit elkaar trekken.
Dat vind ik wel interessant, want je kunt het er op een economische manier over hebben, of een organisatorische manier, of een politieke manier. Dat is allemaal heel nuttig en heel interessant. Maar de discussies eindigen toch in een soort moraalfilosofie. Mm-hmm. Die komen neer op de mens.
Absoluut.
Geloof je in de mens of niet?
Ja.
Is armoede een daad of is armoede iets dat je overkomt? Ja,
en daar moet economie volgens mij ook over gaan. Weet je, ik heb in de afgelopen jaren heel veel over economie geschreven. En veel mensen denken bij economie aan moeilijke cijfers en grafieken en tabellen en het Centraal Planbureau en allemaal ingewikkeld. Maar in essentie zou economie moeten gaan over de zin van het leven. Dus over grote vragen. Wat is waarde? Wat is welvaart? En als je dan gaat kijken naar de economen van de 19e eeuw. Neem het als iemand als Adam Smith bijvoorbeeld. Weet je, de bekende Schotse econoom. Dat was een filosoof. Neem de grote Britse econoom John Maynard Keynes. Dat was eigenlijk ook een filosoof. En die zei zelf ook van een goede econoom zou een staatsman moeten zijn, een wiskundige en een filosoof. Het is pas vrij recent dat we allemaal van die rekenmeesters hebben die niet meer nadenken over de zin van het leven en denken dat economie een soort van technocratie is. En dat je gewoon sommetjes moet maken en dat het dan wel goed komt.
En als je het niet kan uitrekenen, dan is het niet aan hen besteed.
Sowieso, als je het niet kan kwantificeren, dan telt het vaak niet. Dus neem bijvoorbeeld iets als onbetaald werk. De zorg voor onze kinderen, zorg voor onze ouderen, vrijwilligerswerk. Volgens mij super belangrijk. Als die mensen gaan staken, dan stort Nederland in. Maar het wordt niet meegeteld in het bruto binnenlands product. Dus als we zeggen de economie groeit of krimpt, dan denken we niet aan onbetaald werk. Terwijl, als de financiële sector groeit, als er meer mensen op de Zuidas financiële producten aan het maken zijn die alleen maar welvaart vernietigen, of de volgende crisis gaan veroorzaken, dan zeggen we de economie groeit. Dus dat slaat natuurlijk volkomen nergens op. En dat laat zien dat je terug moet gaan naar de oorspronkelijke vraag. Wat is waarde eigenlijk? Wat is welvaart?
Wat is een goed leven? Wat is een goede samenleving?
Precies, ja.
Wat is een mens? Dat zijn eigenlijk religieuze vragen. Dat is eigenlijk alsof je heel dicht bij je vader bent geëindigd, maar dan zonder God.
Absoluut.
Hoe komt het eigenlijk zonder God? Want hoe valt de zoon van een dominee van zijn geloof af?
Ja, dat is echt een proces van... Ja, ik was 16, 17, 18 jaar oud. En kijk, als je een vader hebt die een best wel abstract godsbeeld heeft, dan ga je daar natuurlijk tegen afzetten. Dus dan wil je zelf vrij precies weten van, ja, is er nou leven na de dood? Ja of nee?
Dus je had ook fundamentalist kunnen worden?
Bestaat God nou? Ja of nee? Ik had heel goed fundamentalist kunnen worden, ja, absoluut.
Om je af te zetten tegen die vader?
Ja, en je gaat dan alles erover lezen wat je maar kan vinden, wat los en vast zit. Dus bijvoorbeeld, ik las dan het werk van Herman Philipsen, weet je, een bekend Nederlands atheïst. En ik dacht van, elke feitelijke uitspraak die je kan doen over het geloof, dat klopt allemaal niet. Dus ik weet nog goed, ik stond onder de douche. Ik denk dat ik een jaar of 19 was. En ik besloot ineens van, ik ben atheïst. En dat vond ik eigenlijk best wel deprimerend. Ik vond dat niet een vrolijke ontdekking of zo.
Het was niet een besluit, maar meer een constatering. Het is eigenlijk al zo. God is uit mij verdwenen en nu kom ik er maar voor uit terwijl het water neerklettert.
Nou ja, dat denk ik, ja. Maar ik ben veel recenter daar eigenlijk weer veel milder over na gaan denken. Het interesseert me niet meer zoveel. Dus toen was ik in een periode bezig van, iets moet waar zijn, ja of nee. Dus de mens is goed, ja of nee. God bestaat, ja of nee. En nu ben ik veel geïnteresseerder in niet de waarheid, maar het effect van een geloof. Snap je? Dus als mensen geloven dat de mensen goed zijn, wat gebeurt er dan? Weet je wel? Hoe zouden we onze samenleving dan inrichten? Los van de vraag of het nou precies waar is. Ja of nee. Dus dat heb ik ook een beetje met het geloof. Dat het me gewoon niet zoveel meer uitmaakt of God nou bestaat. Ja of nee. Ik ben veel meer geïnteresseerd in wat mensen daarmee doen. En hoe het ze vervolgens beweegt.
Dus als mensen blij zijn van de gedachte aan een God, maakt het eigenlijk niet uit of het waar is?
Ja, of als ze er mooie dingen mee doen. En dat zie ik wel heel sterk bij mijn ouders. Ik was toevallig dit weekend met mijn vader naar Chartres. Dat is een plekje 80 kilometer ten zuidwesten van Parijs. En er staat een fantastische kathedraal.
En, in the middle of nowhere. Het is nog groter dan een Notre Dame, maar met een heel klein stadje er maar omheen.
Klopt, ja. Het is een ongelooflijke kathedraal. Mijn vader had me er mee naartoe genomen, omdat het eigenlijk ook een heel bijzondere plek is, omdat daar allerlei soort van geloofsinvloeden samen lijken te komen. Dus je denkt normaal bij een katholieke kerk, denk je aan, weet je, als, nou ja, toch wel wat. De hele katholieke santenkraam van Maria-verering en bla bla bla. Maar hier zie je dan ineens allemaal sterrenbeelden hangen in die kerk. En je ziet ook beelden van Socrates en Aristoteles. Dus een ongelofelijke tolerantie eigenlijk voor andere denkbeelden. Het is een hele oude kathedraal ook. Wat is het? 11e, 12e eeuw. Wilde niet meedoen aan de kruistochten. Want dat vonden ze maar niks. Om andere mensen hun geloof op te gaan leggen. En als ik dan daar ben, dan merk ik ook van, ja, het interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. Van, weet je wel, wat klopt, ja of nee. Ik ben gewoon veel meer geïnteresseerd in, ja, kan dit een inspirerende plek zijn om mensen in beweging te brengen voor goede dingen.
Interesseert het jouw vader wel of jij God erbij haalt of niet? Of haalde hij zijn schouders op toen jij onder de douche vandaan kwam en zei, pa, ik ben atheïst?
Ja, volgens mij meer dat laatste. Volgens mij is hij meer geïnteresseerd in wat ik met mijn leven doe dan wat voor termen ik ergens, woorden ik ergens
wat op voor plak. Labels je erop plakt. Je was, dat zou je denken als je voor je 30ste 5 boeken hebt geschreven, dat je een briljant leerling was en een zeer gemotiveerd student. En dat je altijd de beste van de klas was. Maar dat was niet zo.
Nee, absoluut niet. Nee, nou, ik was ook niet een totale ramp, maar ik was gewoon echt lui. Ja,
je liep gewoon niet zo hard.
Nee, ik was echt lui. Dus ik heb best wel veel gespijbeld ook in de 5e en 6e klas. Daar was ik best wel goed in. Op een gegeven moment kregen we een nieuwe coördinator en die had het wel door. Dus die ging toen dreigen met de leerplichtambtenaar. Dat was minder leuk.
Nou, dan moet je flink spijbelen voor die dat dreigement pakt.
Ja, denk ik ook wel, ja. Nee, ik had ook vrij standaard de eerste 2 uur. Dat deed ik niet aan. Dat vond ik echt te vroeg.
Terecht ook trouwens.
Precies. Ik ben nog steeds een avondmens. Maar ik had eigenlijk niet zoveel interesses. Ik had een schitterende 3.7 voor Latijn op mijn eindexamen. Geschiedenis ging wel. En ik had als idee van, nou, ik word wel gewoon geschiedenisleraar later. Dat leek me een heerlijk vak. Ik had een hele leuke geschiedenisleraar natuurlijk ook. Meneer Van Manen. Ik dacht, dat ga ik ook doen.
Toen ging je geschiedenis studeren en ergens daar moet het zijn gebeurd dat je zeer gemotiveerd werd. Ja. Dat je een harde werker bent geworden.
Ja, dat was in mijn tweede jaar. Er waren een paar oorzaken. 1 was dat een goede vriendin van mij een tweede studie ging doen. En toen dacht ik, ja, wacht even. Als jij een tweede studie gaat doen, dan kan ik ook. Dat is toch een beetje dat competitieve element. Dus toen dacht ik, nou, ga ik ook 2 studies doen. En toen kwam ik bij een dispuut terecht. Ik was lid van een christelijke studentenvereniging, SSR Nu in Utrecht. Ook weer een vrijzinnige club, moet ik zeggen. Ik denk de meest onchristelijke christelijke studentenvereniging van Nederland. Daar werd ik dus lid van een dispuut. En er zaten vooral oudere jongens bij. Die waren bezig met Wittgenstein lezen of zo. Of Bertrand Russell en dat soort filosofen. En die deden dan net alsof ze er wat van wisten. En ik dacht, dat is cool, dat wil ik ook. Dus dat ging toen ook doen.
Weer filosofen die zich bezighouden met de moraal en de aard der mensen.
Ja.
Weer over goed en kwaad.
Ja. En wat voor ons toen heel erg centraal stond, wel als slogan van, je moet je verwonderen. Dus ons idee was, je moet alle vakgebieden door elkaar gooien. Dus ze zijn geïnteresseerd in psychologie, in filosofie, in natuurkunde, in scheikunde, in geschiedenis. Weet je wel? Alleen als je dat allemaal combineert met elkaar, dan kom je tot interessante inzichten. En stiekem probeer ik dat nog steeds te doen in mijn werk. Dus als je een onderwerp bestudeert, zo'n breed mogelijk perspectief te nemen. En volgens mij is één van de maatschappelijke problemen op dit moment is dat er niet zoveel meer plekken meer zijn waar mensen dat kunnen doen. Weet je, de universiteit is steeds specialistischer geworden. Heel erg, een promotie is 4 jaar lang je specialiseren in een onderwerp wat de meeste mensen niet zo interessant zullen vinden. Terwijl de journalistiek vaker heel generalistisch is, of in ieder geval heel erg op het hier en nu zit. En je daar dan ook weer niet echt genoeg kan uitzoomen. Weet je, het is vandaag deze aanslag, of het is vandaag deze politicus die zegt dit of dat.
Dus of de diepte of de breedte, maar niet
precies,
allebei.
We missen die tussenplek eigenlijk, waar mensen een beetje generalistisch naar de wereld kunnen kijken.
Dat is eigenlijk jouw plek geworden, want je bent niet strikt een historicus meer. Mm-hmm. Een econoom ben je nooit echt geweest. Dat is ook een voordeel, zeg je zelf. Maar je zit ergens tussenin. Je denkt na over dingen en iets diepgaander dan een gewone journalist die een stuk schrijft naar aanleiding van het laatste nieuws.
Mm-hmm. Nou, ik heb natuurlijk enorm veel geluk gehad dat kijk, ik was afgestudeerd en mijn ambitie was altijd om een promotie te gaan doen. En ik had toen mijn tweede boek al bijna af, dat ik bij de Bezige Bij zou publiceren. Het boek heet De Geschiedenis van de Vooruitgang. En ik wou dat eigenlijk inleveren als scriptie. En op zich mijn begeleider, de professor, vond dat, leek dat wel een prima idee te vinden. Maar uiteindelijk kon dat toch niet, want de examencommissie zei... dat voldoet niet aan de eisen van het reglement der examencommissie. En daar was ik eigenlijk zo pissig voor dat ik diezelfde week nog besloten heb om dan maar met mijn studie te stoppen. En een paar weken later ging ik aan de slag bij de Volkskrant. En dat was in 2013. Nou, het is een plek waar ik waanzinnig veel heb geleerd. Vooral echt geleerd heb om een fatsoenlijke zin op papier te zetten. Gewoon echt beter te leren schrijven. Maar aan het einde van het jaar merkte ik toch van dat ik iets miste. Dat het toch te veel inderdaad op dat ritme van het nieuws bezig was. Overigens is het nieuws wel heel verslavend, hoor. Zeker als je een jaar op de kranten of een redactievloer werkt. Maar toen had ik gewoon het stomme geluk dat iemand die ik wel vaag kende, Rob Wijnberg, mij opbelde en zei: luister, ik ga volgende week ga ik een crowdfunding aankondigen voor een journalistiek platform. Ja, we gaan het De Correspondent noemen. Als het een succes wordt, doe je dan mee? En ik moest wel lachen. Ik zeg: nou, veel gefeliciteerd, 15.000 leden gaat je nooit lukken. Maar als het lukt, bel dan maar terug. Nou, dat lukte.
En zo is het gekomen uiteindelijk. Als je geschiedenis studeert, hoe kan je het dan volhouden om in het goede van de mens te geloven? Als de geschiedenis zo'n aaneenschakeling is van kwaad en narigheid en bloedvergieten. Mm-hmm. Ik heb ook geschiedenis gestudeerd en ik werd er af en toe moe van. Ja. Als de keer geen oorlog is, mag je blij zijn.
Historici maken eigenlijk dezelfde fout als journalisten. De journalisten zoomen voortdurend in op de uitzondering. Weet je, ook corruptie, geweld, terrorisme, aanslag, noem maar op. En als je dus heel veel het nieuws volgt, zei Joris Luijendijk volgens mij wel eens. Als je heel veel het nieuws volgt, dan weet je precies hoe de wereld niet werkt.
Je weet alleen maar over
die uitzondering. Je mist de regel, precies. En dan krijg je dus een volkomen verwrongen wereldbeeld. En een volkomen verwrongen mensbeeld. Dus ik adviseer mensen ook altijd: echt stop het volgen van het nieuws. Het is echt niet goed voor je. Je wordt er echt in een zeer reële zin word je er een dommer mens van. Je begrijpt het gewoon minder goed. Je denkt van bijvoorbeeld dat de wereld een heel gewelddadige plek is. Terwijl, als je kijkt naar allerlei vormen van geweld, terrorisme, huiselijk geweld, oorlogsslachtoffers, weet je, het zijn allemaal dalende lijnen. Het zijn grote problemen, maar het zijn allemaal dalende lijnen in de afgelopen decennia. Er is nooit een nieuwskop die zegt: weet je, de kindersterfte is vandaag afgenomen met 0,0001%.
Maar 6 miljoen automobilisten die veilig thuiskomen, precies, halen de krant niet.
En hetzelfde geldt eigenlijk voor de griepbeoefening. Dus ook historici hebben heel erg sterk de neiging om in te zoomen op, weet je, oorlog daar, genocide hier, et cetera. En als er een keer geen oorlog is, dan noemen we het interbellum. Terwijl, ja, kijk, het gros van de geschiedenis is gewoon vrij sympathieke mensen die vrij sympathieke levens leiden en die behoorlijk saai zijn. Dat is het gros van het leven is nou eenmaal vrij kneuterig. En goddank is het vrij kneuterig. Maar goed, als je dus heel erg inzoomt op de dingen die je opvallen, dan ga je denken dat dat de norm is.
Dus jij bent er vandaag gekomen met een positief mensbeeld dat je eigenlijk al had, maar dat is alleen maar versterkt door de geschiedenis te bekijken.
Ja, en vooral ook door, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in wereldgeschiedenis. Dus dan gaat het echt over het uitzoomen. En dan is eigenlijk, als je alleen naar de laatste 10.000 jaar kijkt, dan is dat al een beetje waan van de dag. Want dan heb je het natuurlijk al over de wereld sinds de landbouwrevolutie. Terwijl Homo sapiens bestaat al, de laatste oudste skeletten die we hebben gevonden zijn 300.000 jaar oud. Dus de afgelopen tijd heb ik heel veel gelezen bijvoorbeeld over van hoe leefden we nou in het Paleolithicum toen we nog jagers en verzamelaars waren. Wat is de mens in de natuurstaat? Anders is het een beetje waan van de dag natuurlijk.
Wij leerden altijd bij geschiedenis dat je geen uitspraak over het heden kon doen. Daar moest je eigenlijk verre van blijven. Het verleden is een ander land. Mm-hmm. Met andere culturen en andere gebruiken. En het gaat niet over nu. Voorspellingen, daar mocht je al helemaal niet je aan wagen. Mm-hmm. En vergelijkingen, die liepen altijd mank. Mm-hmm. Dus wie dat deed, die kreeg een dikke rode streep door zijn scriptie. Mm-hmm. Jij doet het eigenlijk allemaal in je boeken. Je bent een heel ander soort historicus.
Ja, afgezien van de voorspellingen heb ik inderdaad aan al die dogma's heb ik volkomen maling. En natuurlijk moet je wat leren van de geschiedenis. En natuurlijk moet je vergelijkingen trekken. Ik bedoel, dat is de hele reden volgens mij waarom we het doen. En trouwens, als professionele historici het niet doen, dan zullen anderen het wel doen. Dus volgens mij moeten we juist getraind zijn om het op een zo goed mogelijk en zo verantwoordelijk mogelijk wijze te doen. Het enige waar ik echt niks mee heb inderdaad is voorspellingen. Ik bedoel, dat gaat eigenlijk vrijwel altijd mis. geschiedenis hangt zo aan elkaar van bizarre toevalligheden. Weet je, toen ik me verdiepte in de geschiedenis van het basisinkomen in de jaren 70 in de VS. Weet je, heel weinig mensen weten dat op dat moment bijna iedereen dacht dat een basisinkomen, vrij radicaal idee, zou worden doorgevoerd door niemand minder dan Richard Nixon. De half corrupte president. En het gebeurde uiteindelijk niet door een reeks van toevalligheden. Eén, de Democraten wilden ook dat basisinkomen, maar liever nog een hoger basisinkomen. Dus ze dachten, weet je wat, we stemmen tijdelijk tegen en dan komt het er later wel door. Toen was er nog een onderzoek in Seattle in 1978... waaruit bleek dat het basisinkomen voor een explosie van echtscheidingen zorgde. Weet je, allemaal vrouwen die ineens dachten van, weet je wat, ik kan die rotzak verlaten. Toen zeiden alle conservatieve economen en politici zeiden, oh, dat basisinkomen willen we niet, want dat maakt vrouwen veel te onafhankelijk. Dus die waren van op dat moment tegen. 10 jaar later blijkt dat een statistisch foutje is gemaakt. In de werkelijkheid was er geen explosie van echtscheidingen. Snap je? Dus het hangt dan aan elkaar van allerlei.
Maar het is grappig dat ook nu. Je kunt niet zeggen dat het een links thema is. Je kunt niet zeggen dat het een rechts thema is. Zowel links als rechts omarmen het op verschillende momenten om verschillende redenen bij vlagen.
Ja.
Het enige dat je daarop kunt afdingen is dat ze het steeds over net iets anders hebben. Omdat je het basisinkomen nou eenmaal op heel veel verschillende manieren kunt vormgeven.
Ja.
Dat is dan wel een
Er zijn heel veel varianten van het basisinkomen. Dus je moet altijd natuurlijk eerst even met elkaar over gaan hebben van waar hebben we het nou precies over. Maar het is waar. Ik bedoel, er zijn hele goede rechtse argumenten om voor een basisinkomen, of in ieder geval in die richting te gaan denken.
Minder bureaucratie.
Ja, een minder betuttelende overheid. Meer vrijheid voor burgers om hun eigen keuzes te maken. Betere waarborging van privacy, noem maar op. Dat zijn toch meer, je zou het kunnen liberale, rechtse, libertaire argumenten. Terwijl links kan eens handjes knijpen, want we gaan de armoede voor eens en altijd uitroeien. Dat is toch ook best leuk.
Maar waar hebben we het precies over? Laten we een van die vele variaties uitkiezen die jouw voorkeur zou hebben. Een basisinkomen. De makkelijkste gedachte die je erbij kunt hebben is, iedereen, ongeacht wat hij doet, zolang zijn long-hartfunctie er is en hij staat ingeschreven bij het burgerregister, krijgt 1000 piek elke maand op de bankrekening.
Ja, dat is de variant ook die het meest in het nieuws is, denk ik. Dan noemen we het universele basisinkomen. Iedereen maandelijks een bedrag van waar het je staat op je rekening. Klaar, that's it.
Hoef je niks voor te doen. Geen formuliertje invullen.
Hoef je niks voor te doen. Nou, de andere variant, dat noemen we het gegarandeerde basisinkomen. Dat is eigenlijk historisch gezien de variant waar het meest over gediscussieerd is. Die bijvoorbeeld ook bijna door Nixon is ingevoerd. Wat je dan doet, is dat je het inkomen van iedereen die onder de armoedegrens dreigt te zakken, meteen aanvult en vervolgens die steun langzaam uitfaseert. Dus dan creëer je eigenlijk een vloer in de inkomensverdeling.
Je zegt eigenlijk, wie je ook bent en wat je ook doet, je hebt recht op 1000 euro. En als je er zelf niet in kunt voorzien, dan krijg je het van ons.
Precies. En het is ook weer volkomen onvoorwaardelijk. Dus niemand, het kan niet meer voorkomen dat iemand in een land als Nederland in armoede leeft. Nou, die twee ideeën klinken best wel verschillend. Weet je wel, aan iedereen een basisinkomen geven of alleen die vloer bouwen. Maar als je naar netto de kosten onder de streep kijkt, dan zijn die identiek. Dan zijn die precies hetzelfde. En dat komt omdat, als je dat universele basisinkomen gaat financieren en iedereen dat bedrag gaat geven, ja, dat moet natuurlijk ook betaald worden. Dus in zo'n scenario zullen veel mensen een basisinkomen krijgen en een vergelijkbaar bedrag aan extra belastingen moeten betalen. Nou, dat is een beetje vestzak broekzak natuurlijk. En daardoor zijn de netto-kosten veel beperkt. Maar wat ik heel erg merk is dat dit punt het ongeveer het meest, verkeerd begrepen punt is rondom in de hele basisinkomen discussie. En is ook een van de redenen waarom heel veel mensen denken dat het idee onbetaalbaar is. Terwijl het in werkelijkheid, de kosten zijn serieus, maar niet onoverkomelijk.
Nou, als je het heel simpel zou uitrekenen, dan zou je zeggen 17 miljoen Nederlanders, waarvan een aantal dan minderjarig, dus die laten we er even buiten. En die krijgen dan allemaal 1000 per maand. Dus dan zit je al gauw aan zeg 12 miljard per maand.
Ja.
Bruto kosten.
Ja.
Dat is een fix bedrag.
Ja, en dat is dus een beetje misleidend, omdat van al die Nederlanders, die krijgen natuurlijk ook een basisinkomen. Dus als je 1000 euro extra belasting moet betalen, maar ook een 1000 euro basisinkomen krijgt, netto effect is natuurlijk nul. Dus het is een beetje oneerlijk om, als ik zeg maar jou een tientje geef en vervolgens jij moet het tientje meteen weer teruggeven aan mij, om dan te zeggen dat de operatie mij 10 euro heeft gekost. Het is gewoon netto nul.
Het is van de ene zak in de andere zak gedaan.
Precies. Uiteindelijk is dus de vraag van hoeveel herverdeling komt er in werkelijkheid tot stand? En dan heb je het eigenlijk over een bedrag van... Nou, ik heb wel zo'n achterkant van de sigarendoosberekening gedaan. Dan heb je het over 5, misschien 6 miljard euro. Veel geld. Maar goed, de zorg in Nederland is 94 miljard.
En de dividendbelasting was ook al 1,4.
Ja. Ja. En we hebben vooral vrij serieus bewijs... dat is misschien het belangrijkste punt... dat de kosten van armoede nog groter zijn dan die 6 miljard. Dus denk aan de hogere zorgkosten. Denk aan meer criminaliteit. Denk aan kinderen die slechter presteren op school. Weet je, we hebben echt een enorme berg aan wetenschappelijk bewijs... dat armoede peperduur is. Er zijn mooie studies gedaan bijvoorbeeld... naar wat gebeurt er nou als je een euro investeert in een dakloos in Nederland? Nou, antwoord, die krijg je 3 keer terug. Lagere zorgkosten, weet je wel. De politie heeft minder werk in termen van mensen wegsturen en managen, et cetera, et cetera. Justitie heeft minder klussen te doen. Dus dat is gewoon een keiharde bezuiniging. Zoals op een gegeven moment tijdens de crisis was het een VVD-wethouder, Erik van den Burg, die zei, jongens, we moeten echt niet gaan bezuinigen op die daklozen, want dat gaat mij straks hartstikke veel geld kosten.
Dit is meteen het interessantste punt, want we kunnen eindeloos gaan rekenen. Mm-hmm. Maar het wordt uiteindelijk altijd een morele discussie. En precies deze vraag, wat gebeurt er als je een euro geeft aan een dakloze? Mm-hmm. Nou, een euro is een beetje laag. Dat zal niet enorm effect hebben, welke kant op dan ook. Maar laten we zeggen, je geeft 10.000 euro aan een dakloze. Wat gaat hij doen? Gaat hij feest vieren, het opsuipen en is hij morgen weer dakloos? Mm-hmm. Of gaat hij een florerend bedrijf beginnen en... is die van zijn dakloosheid af?
Nou, hier heb ik wel een leuk verhaal bij, denk ik. Ik was op een gegeven moment in Vancouver om een TED-talk daar te geven. En toen kreeg ik een mailtje van een vrouw die heet Claire Williams. En ze vertelde mij een verhaal dat er een wat oudere vrouw in Nederland had mijn boek gelezen. Die had het getipt aan haar zoon. Die had het gelezen tijdens een lange vlucht. Die vond het wel interessant. En die had het weer aan die Claire gegeven, die in Vancouver woont. En zij dacht van, weet je wat, ik ga mijn baan... een van de corporate consultancy-achtige baan... waar ze stiekem het nut niet echt van inzag... dacht van, weet je wat, die zeg ik op. En ik ga wat doen met de ideeën in dat boek. En ze was vooral geïnspireerd door een verhaal... dat ik vertel in het derde hoofdstuk van het boek... over een experiment in Londen... waarin 13 daklozen... Nou ja, een budget kregen van 3000 pond... om uit te geven aan wat ze maar wilden.
Dus dat was voorkomen, geen voorwaarden.
Ja, gratis geld zou je kunnen zeggen. En weet je, zelfs bij de organisatie die dat deed... waren mensen best wel sceptisch. Ja, weet je, het ging echt over mensen die soms al 40 jaar op straat leefden. Ja, wat gaan die daarmee doen? Ja, die zullen dat wel aan drugs of alcohol of weet ik veel wat besteden. Maar wat gebeurde er... Die mannen hadden eigenlijk best wel goede ideeën. Eén kocht een paspoort. Iemand ging tuinierklasse cursus doen. Iemand kocht een gehoorapparaat, een woordenboek. En een jaar nadat het experiment was begonnen... hadden 7 van de 13 mannen een dak boven hun hoofd. Dus het was een beetje alsof het geld ze nieuwe kracht had gegeven... om iets te gaan doen. Die vrouw, die Claire Williams, waar ik net over had... die vond het zo'n mooi verhaal dat ze dacht... weet je wat, daar ga ik wat mee doen. Toen ik in Vancouver was, toen liet ze me een dikke stapel papier zien... van een groot fonds dat ze net had binnengesleept voor haar stichting. De New Leaf Project heet dat. En die stichting die wil het grootste cash transfer experiment voor daklozen... nou ja, dat mij bekend is, gaan doen in Vancouver. Dus ze willen een stuk of 100 daklozen 7.500 Canadese dollar geven. En dan wetenschappelijk monitoren wat de effecten zijn. Nou, dat is een van de vetste dingen die is voortgekomen uit dat boek. Ik vind het ook een heel mooi voorbeeld van hoe besmettelijke ideeën zijn. Weet je wel? Iemand leest iets over een Londens experiment, maakt daar een boek van. Dat komt weer bij iemand anders. Dat komt weer bij iemand anders. Dan weer iemand anders. En die gaat er zoiets mee doen.
Maar het is weer het geloof in het goede. Dat uiteindelijk een dakloze, als je maar geld geeft, geen dakloze zal zijn.
Absoluut, ja.
Dat er niet een soort, ja, weet ik veel, lapswansigheid in deze man of vrouw zit... waardoor die altijd dakloos zou zijn, ongeacht zijn startkapitaal. Ja. Maar jij gelooft in het goede. Je denkt, als je die mensen een kans geeft om schoon schip te maken... dan zal je terugverdienen.
Maar let wel, het is geen dogmatisch geloof. Dus het is een geloof dat gestaafd is met wetenschappelijke feiten. Dus ik heb altijd gezegd... weet je, als iemand kan komen met een basisinkomen-experiment... of een cash transfer-experiment of weet ik veel wat... waaruit blijkt dat mensen massaal lui zijn... of weet je, al hun geld besteden aan alcohol of drugs... dan ben ik de eerste die mijn mening zal bijstellen. En zal denken van, misschien is dit toch niet zo'n goed idee. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de claims die ik doe over hoe mensen in elkaar zitten, te onderbouwen met wetenschappelijke experimenten. En we hebben er gelukkig een heleboel gedaan sinds de jaren 70.
Trouwens, al geven ze een deel van het geld aan alcohol en drugs uit, zolang ze maatschappelijk verder geen overlast veroorzaken, lijkt me dat ook een tamelijk morele discussie.
Nou ja, al zie je dus het tegenovergestelde. Er is een hele grote studie van de Wereldbank geweest naar het effect van cash transfers. Dit gaat dan over echt armere landen. Dan zijn we ook vaak bezorgd. We gaan dan mensen koeien geven of cursussen, omdat we denken wij weten het wel beter. Maar er zijn ook wel enkele overheden of stichtingen die het aandurven om geld te geven aan hele arme mensen in bijvoorbeeld Kenia of Oeganda. En dan blijkt vaak dat de uitgaven aan tabak en alcohol juist omlaag gaan. Omdat mensen ineens minder dagelijkse zorgen hebben en de alcohol niet meer nodig hebben om de week door te komen.
En andere dingen te doen hebben.
Precies.
Nou is er de laatste jaren het een en ander gebeurd waardoor dit betoog wat actueler is geworden. Een van die dingen is dat er heel veel geld via een kunstmatig lage rente in de economie is gepompt. Wat op het min of meer zelfde neerkomt, maar dan langs een andere weg. Want geld dat je creëert, geld dat je perst, dat geef je gewoon aan bankiers. Mm-hmm. In de hoop dat die zorgen dat het zijn weg vindt naar de samenleving. Mm-hmm. Via leningen. Er zijn heel veel economen die zeggen, ja, dan had je net zo goed dat aan de bevolking rechtstreeks kunnen geven.
Ja, daar is ook een mooie term voor. Dat heet helikoptergeld. Dus dat is een econoom, Milton Friedman. De oudste neoliberale economen. Die trouwens ook een voorstander was van het basisinkomen. Die zei van, ja, als op een gegeven moment je economie echt in een dipje zit, dan kan je gewoon het geld uit de helikopters gaan strooien. En dan gaan mensen het weer uitgeven. Nou, hij bedoelde natuurlijk niet zo letterlijk. Maar je hebt gelijk. Ik bedoel, wat hebben we gedaan? We hebben het aan de banken gegeven. In de overtuiging dat de banken beter te vertrouwen zijn dan de mensen. Ja, ik heb een net iets ander wereldbeeld. Ik denk ook dat je iets als een basisinkomen zou moeten zien als durfkapitaal voor de gewone mensen. Dus het geeft je de kans om naar een nieuwe baan te vertrekken, weet je wel? Je werkgever die je misschien niet zo leuk vindt, toeledokie te zeggen. Of een nieuw bedrijf op te starten. Of naar een andere stad te verhuizen, weet je? Het maakt je economie en je samenleving veel dynamischer. Omdat het ineens miljoenen mensen veel meer vrijheid geeft om nieuwe keuzes te maken. Nou, als we iets weten van de afgelopen 200 jaar, van waar komt innovatie vandaan? Het komt natuurlijk voort uit de vrijheid om risico's te nemen. Feit is dat heel veel mensen nu geen risico's kunnen nemen, omdat ze vastzitten aan een baan. Weet je, dat ze leven van salarisstrookje naar salarisstrookje. Ze zitten vast aan een hypotheeklasten die ze steeds moeten betalen. Dus als je die vloer in die economie bouwt, waar mensen altijd op kunnen terugvallen, dan denk ik dat je veel meer innovatie krijgt. Veel meer mensen die met mooie ideeën komen.
Nou zijn er heel veel, klotenbaantjes die niemand echt wil. Mm-hmm. Flutbaantjes. Je hebt het er zelf ook over. Onzinwerk. Of in ieder geval werk waar je nooit van hebt gedroomd. Mm-hmm. Hamburgers bakken bij een grote keten of mm-hmm. zoiets. Of iedereen kan er wel iets bij bedenken met van die flutbaantjes. Mm-hmm. Dat is wel een risico dat mensen dat niet meer gaan doen als ze op een andere manier mm-hmm. aan het geld kunnen komen.
Nou, hier moeten we denk ik een soort van wetenschappelijk onderscheid maken tussen de shit job en de bullshit job.
Oké, dat is dus een grote nuance.
Ja, dat is een vrij belangrijke nuance. Je kan het ook zeggen van, laten we eens de vuilnismannen tegenover de bankiers tegenover elkaar zetten. Als de vuilnismannen gaan staken, dan zitten we in de shit. Er zijn verschillende historische voorbeelden. Ik heb zelf een keer een essay geschreven over de vuilnismannen in New York in 1968. Die gingen staken. Nee, die staking duurde een week. En echt, de stad was gewoon in een noodtoestand terechtgekomen. En die bankiers die kwamen terug en die kregen maar een salarisverhoging. En New York had het lesje wel geleerd. En toen dacht ik, van zou het ooit een keer voor zijn gekomen dat de bankiers zijn gaan staken? Die wat mij betreft meer in die bullshit categorie zitten. Toen dacht ik, klopt dat ook empirisch, dat onderbuikgevoel van mij? Nou, toen ben ik gaan kijken van, zijn ze ooit gaan staken? En ik heb gekeken voor de afgelopen 5000 jaar, dus eigenlijk sinds de uitvinding van geld. En ik kon maar één voorbeeld vinden. Dat was Ierland, 1970. Bankiers waren boos dat hun loon achterbleef bij de inflatie. En toen zeiden ze van, nu zullen jullie het zien ook. Wij gaan lekker staken en dan zien jullie hoe belangrijk wij zijn. Nou, alle experts zeggen van, dat wordt een ramp, weet je, die economie zal instorten. Dit is een hartaanval voor de Ierse economie. Maar wat blijkt, die staking die duurde 6 maanden. En na 6 maanden kwamen de bankiers terug en zeiden van, oké, we gaan wel weer aan het werk. Dus misschien is die hele financiële sector in termen van welvaartcreatie en nou ja, wat het echt belangrijke werk is, waar we het aan het begin van ons gesprek over hadden, misschien overschatten we dat een beetje. En misschien zijn die vuilnismannen eigenlijk wel veel belangrijker. En ik denk dus dat we naar een samenleving en een economie moeten gaan waarin we nou ja, die shitjobs veel meer waarderen, omdat we daar niet zonder kunnen. Nou ja, en die bullshitjobs misschien wat minder.
Met andere woorden, als niemand het wil doen, zou het meer moeten betalen, omdat de markt dan zou gebieden dat er dan meer geld tegenover
moet staan.
Precies,
die lonen gaan gewoon omhoog. En dat is het belangrijkste effect van het basisinkomen. Echt het vetste effect ook. Dus de lonen van de verplegers en de leraren en de vuilnismannen en de schoonmakers, die zullen in een basisinkomen-economie omhoog gaan. Omdat het ook een universele stakingskas is. Je kan altijd terugvallen op het basisinkomen. En we weten, als zij gaan staken, zitten we in de problemen. Als de leraren gaan staken, de vuilnismannen, et cetera. Nou ja, als de telemarketeers en de consultants en de fiscalisten en de bankiers gaan staken, nou, misschien dat het soms een probleem zal zijn. Maar heel vaak denk ik ook niet zo. Dus die lonen zullen waarschijnlijk iets omlaag gaan. En dat betekent dus dat je op de lange termijn terechtkomt in een economie waar de lonen veel beter reflecteren wat de sociale waarde van iemands werk is. Dat is echt fascinerend. Dan krijg je dus een economie waar, laten we zeggen, de leraren en de verplegers het hoogste salaris ook verdienen. Nou, die gaan dan ook de hoogste belastingen moeten betalen. Dus dan zeggen we, ja, dat zijn de sterkste schouders, die moeten ook de zwaarste lasten dragen. Status gaan we dan heel anders zien, weet je wel. Welke baan het meeste prestige heeft. Je komt echt in een heel andere wereld terecht.
Een ander ding dat aan het gebeuren is automatisering. En dat betekent dat heel veel mensen buiten de boot gaan vallen in de economie. Mm. Dat steeds meer werk wordt overgenomen door robots, door machines, door andere handige processen. En dat betekent dat onze economie die zegt, producten komen tot stand door werk. En wie werkt krijgt geld om die producten te kopen. Dat het eigenlijk op veel vlakken niet meer werkt. Want producten komen niet door arbeid tot stand, maar door machines voor een deel. Ja, tenzij wanneer je machines ontwerpt en dat soort dingen.
En in principe is dat goed nieuws natuurlijk.
Op zich is dat goed nieuws, meer vrije tijd.
Precies, als de robots meer werk doen voor ons, dan kunnen wij genieten van, laten we zeggen, het goede leven. Of kunnen we nadenken over hoe we echt zin willen geven aan ons leven. Nou is het punt dat als je weer uitzoomt en kijk naar de geschiedenis van dit vraagstuk, dan zal je zien dat tot diep in de jaren 60, 70 vrijwel alle economen en sociologen en filosofen allemaal voorspelden van we gaan minder en minder en minder werken. Weet je wel, John Maynard Keynes, de beroemde econoom, die zei, we hebben straks een werkweek van nog maar 15 uur. Isaac Asimov, de bekende science fiction schrijver, zei, de grootste uitdaging van de toekomst is verveling. Wat gaan we in vredesnaam nog doen met die zeeën aan vrije tijd? En hij zei ook, dat wel grappig, hij zei, de grootste beroepsgroep, dat worden de psychologen en de psychiaters. Want die moeten al die mensen behandelen die allemaal zo vreselijk verveeld zijn. Nou, het is waar, een van de grootste beroepsgroepen zijn momenteel die psychologen en psychiaters.
En entertainment, ja.
En Nederland heeft zelfs de hoogste psychologendichtheid ter wereld. Maar die zijn niet bezig met verveling of zo behandelen. Die zijn meer mensen met burn-outs aan het behandelen. Dus je ziet eigenlijk dat sinds de jaren 80 zijn we veel meer gaan werken. En de beste verklaring volgens mij is dat we heel veel banen zijn gaan verzinnen die eigenlijk niet zo nodig zijn. Dus er zijn gewoon waanzinnig veel mensen die dag in dag uit, misschien niet een hele werkdag, maar een groot deel van de werkdag, bezig zijn met dingen waarvan ze stiekem diep van binnen denken. Ja, weet je, is dit nou zo nuttig? Weet je, e-mails versturen aan mensen die je eigenlijk niet mag. Rapporten schrijven die toch niemand gaat lezen. Dan maar weer een uurtje op Facebook doelloos rondsurfen. Ik denk dat dat een hele veel voorkomende werkervaring is geworden voor veel mensen. Omdat we vasthouden aan dat ideologische dogma eigenlijk van gij moet en zult werken voor uw geld. Nou ja, dan blijf je maar banen verzinnen die eigenlijk niet nodig zijn. En dat kan al een hele tijd doorgaan. Ik bedoel, misschien.
Maar wat het fascinerende is als je erover doordenkt, stel dat je het zou doen, dan moet je dat eigenlijk niet als één land doen. Dan kun je het zelfs niet eens als Europa doen. Want wat er dan gebeurt is dat je hier een basisinkomen hebt. Een soort lui lekkerland heb je ervan gemaakt. Terwijl je toch afhankelijk bent voor je productie van andere landen waar dat niet is. Dus dan moet je er een soort muur omheen zetten. Nou, die staat er eigenlijk al. Dat vindt niemand heel vrij dat die er staat, maar dat is gewoon zo. Hoe ga je daarmee om met de globale ongelijkheid?
Ik denk dat de landen die als eerste durven te bewegen in de richting van een basisinkomen een groot concurrerend voordeel zullen hebben ten opzichte van andere landen. Simpelweg omdat ze innovatiever zullen worden. Je zal je talent beter gaan besteden. We hebben nu een enorme verspilling natuurlijk die aan de gang is van menselijk kapitaal eigenlijk. Weet je, in Nederland 400.000 kinderen die opgroeien in armoede. We weten wat de desastreuze gevolgen daarvan zijn. En hoeveel we daarvoor moeten gaan betalen in de toekomst met z'n allen. Het eerste land dat zegt, oké, dat gaan we niet meer doen, heeft natuurlijk een hartstikke concurrerend voordeel ten opzichte van andere landen. Dus ik maak me eerlijk gezegd niet zoveel zorgen of dat nou in een internationale context zo'n probleem gaat worden. Wat je wel natuurlijk moet bedenken is dat je stapsgewijs in die richting zou gaan. Dus het zal nooit in één klap gebeuren. Weet je wel, vandaag introduceren we het basisinkomen in Nederland. Dat zullen we nooit horen. Maar wat mijn, dit is misschien ook weer het historische perspectief, wat mijn ervaring is dat mensen heel vaak overschatten hoeveel verandering er plaats kan vinden in de komende 2 of 3 jaar. Maar dat we echt radicaal onderschatten hoeveel verandering er plaats kan vinden in de komende 10 of 20 jaar. En dat we dan terug zullen kijken en denken van wow, wat is er veel gebeurd.
Dat is het utopisch denken waar jij een aanhanger van bent. Het durven dromen, het komen met een grote visie. Mm-hmm. Komen met een radicale kijk. Niet meer zeggen, nou ja, het systeem is nou eenmaal zo. Of laten we zorgen dat het allemaal goed geregeld is en verder wil ik niet gaan.
Ja.
Je bent echt een voorstander van de grote denkers, ja. De grote visionairen.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat gewoon een kerntaak is van schrijvers of ieder die zichzelf intellectueel of zoiets wil noemen. Ik bedoel, dat is je taak om voortdurend te komen met volkomen gestoorde, onrealistische, onredelijke, onbetaalbare ideeën. Omdat iedere mijlpaal van beschaving ooit een volkomen onrealistisch, onredelijk en onbetaalbaar idee was.
Dus hoe harder iedereen zegt wat een naïef jongen, wat een onzin, hoe harder jij gaat lopen?
Nou ja, dat geeft wel energie, ja. Want dat is precies de bedoeling. Kijk, daarom is het ook een beetje apart. Want ik begon 4 jaar geleden natuurlijk over dat basisinkomen. En ik maak me nu al een beetje zorgen, want het lijkt een beetje een mainstream idee te worden. Dus ik moet volgens mij weer door naar iets anders.
De goedheid van de mens, dat is eigenlijk het onderliggende thema.
Ja. Dat zit er. Wat er ten diepste onder mijn werk zit, is een ander mensbeeld. Dus dat is het interessante. Hè? We doen heel vaak alsof er hele grote verschillen zijn in Nederland en op andere plekken tussen links en rechts. Die zeggen wel, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Ik denk eigenlijk dat als je naar het mensbeeld gaat kijken, van zowel Emil Roemer als, laten we zeggen, Mark Rutte, dan zal het mensbeeld heel vaak ten diepste hetzelfde zijn. Dat is namelijk een vrij negatief mensbeeld. Dus ten diepste zijn mensen zelfzuchtig, egoïstisch, worden ze snel gecorrumpeerd. En weet je, bij links zijn het dan de bankiers die fundamenteel niet deugen. En bij rechts zijn het de uitkeringstrekkers. Maar we hebben heel vaak een negatief mensbeeld. Dat gaat ook heel ver terug. Weet je, het heeft diepe wortels in het christendom, in Nederland in het Calvinisme natuurlijk. De erfzonde. Je kan nog verder teruggaan naar Griekse denkers, zoals bijvoorbeeld de Griekse historicus Thucydides, die al schreef over de pest in Athene. En zag van hoe vreselijk mensen zich gingen gedragen toen het even tegen zat. Of een burgeroorlog en dat mensen elkaar de hersenen insloegen. Je kan ook nog verder teruggaan en kijken naar allerlei psychologisch onderzoek van hoe zit de menselijke natuur überhaupt in elkaar en waarom zijn we vaak zo wantrouwend in opzichte van elkaar. Maar mijn stelling is eigenlijk dat negatieve mensbeeld, ja, dat is een van de meest dominante ideeën die we hebben in onze samenleving. En het punt is, het klopt gewoon niet. Het klopt echt niet.
Jij gelooft nog steeds dat de mens goed is, geneigd tot het goede.
Nou, niet dat, zo zou ik het niet formuleren. Ik denk dat we 2 kanten hebben, weet je wel. We zijn natuurlijk geneigd tot goede en slecht. We hebben prosociale instincten en minder sympathieke instincten. Maar wat we aannemen in de ander is wat we krijgen. Dus het is heel belangrijk om een iets vrolijker mensbeeld te hebben. Omdat als je volgens je democratie en je sociale zekerheid en de werkvloer zo gaat inrichten, dan gebeuren er heel mooie dingen. Laat ik iets concreter worden. Buurtzorg. Een van de meest succesvolle bedrijven in Nederland op dit moment. Iets van 5 keer verkozen is werkgever van het jaar. Als je Jos de Blok, de baas en de oprichter van het bedrijf, gaat vragen van wat is jouw mensbeeld, dan zal hij zeggen, nou, ik denk dat de meeste mensen deugen. En ik denk dat als ik mijn werknemers, de verplegers die het werk moeten doen op de werkvloer, zo maximaal vertrouwen geef en zelf zo min mogelijk in de weg ga lopen, dat er dan mooie dingen gebeuren. Nou, hij begon met 2 teams in Hengelo en Enschede. Inmiddels is dat een bedrijf met 14.000 werknemers en er komen hoogleraren van over de hele wereld om zich aan zijn wijsheid te laven. En dat met de kern, weet je, dat begint allemaal van dat hij een ander mensbeeld had. En dan vloeien daar volgens mij andere dingen uit voort.
Laatst zei iemand in dit programma, wat je wil krijgen, moet je geven. Dat is de grote paradox. En dat geldt voor bijna alle dingen. Wil je geld krijgen, moet je geld geven. Wil je liefde krijgen, dan moet je liefde geven.
Ja, precies. Ja.
Dat gaat voor veel dingen op.
Mensen zijn enorm spiegelende wezens. Weet je, dat doen we al van jongs af aan. Dus je steekt je tong uit naar een baby en die baby steekt meteen de tong uit terug. Dus ja, als je vooral haat en negativiteit en ellende de wereld instuurt, via Twitter of Facebook of waar dan ook, dan moet je niet verbaasd zijn als je het terugkrijgt. Maar als je het omdraait, dan komen er ook betere dingen je kant op. Maar, het is allemaal geen, weet je, je hoeft er niet voor gepromoveerd te zijn om het te begrijpen.
Maar God spoelde weg in het doucheputje toen je als tiener erover nadacht. Maar je bent zelf verdorie een dominee geworden.
Nou, dat vind ik een mooi compliment.
Is een compliment? Ja. Nee, maar ik herken dat er wel in wat je nu doet.
Ja. Nou, we hebben ook meer dominees nodig, toch? Ik denk dat veel mensen daar wel behoefte aan hebben.
Visionaire mensen die zeggen waar het om gaat, waar het naartoe moet.
Ja, maar kijk, mijn stelling is altijd geweest, zeker als ik kijk naar mijn generatie, geboren in 88, weet je, net voor de val van de muur. En dan, ja, dan kom je natuurlijk in een wereld terecht waar de mensen waanzinnig rijk zijn. Ik bedoel, het is echt een voorrecht om geboren te worden en te leven in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw. Dat is trouwens ook als je veel reist en je komt elke keer weer terug op dat mooie Schiphol en die krijtwitte streep op de weg, dan denk je, goh, wat hebben we het weer goed geregeld hier. En dan realiseer je op een gegeven moment ook van ja, het grootste probleem van onze generatie is niet dat we niet goed hebben, maar dat we niet weten wat de volgende stap is. Weet je, wat het volgende visioen is, waar we naar kunnen streven. En ik denk wel dat mensen daar ten diepste naar verlangen, dat we zingevende, zinzoekende wezens zijn, die niet genoeg hebben aan een huisje, boompje, beestje en een beetje Netflixen.
Maar in politieke zin zou je kunnen zeggen dat Trump dat is. Dat Donald Trump een utopisch politicus is.
Absoluut, absoluut.
Die met een radicale grote visie komt.
Er is een hele mooie quote van Mahatma Gandhi, die hij nooit heeft gezegd, maar die altijd wel aan hem toegeschreven wordt. En dat is een prachtige quote, die gaat als volgt. Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan bestrijden ze je en dan win je. Dat is een quote die normaliter wordt gebruikt door, weet je wel, van die utopische types als ik. Die zeggen van, nou, nu word ik nog genegeerd, maar straks zullen ze naar me luisteren. Maar in 2015 stond hij ineens op de Instagram-pagina van Donald Trump. En het is natuurlijk zo. Weet je wel, eerst negeerden we hem, toen lachten we hem uit. Ah, dat wordt toch nooit wat. Toen hebben we hem nog even geprobeerd te bestrijden. En nu is hij president van het machtigste land ter wereld. Dus het werkt allebei de kanten op. Weet je, het utopische denken is niet een soort van, nou ja, laten we zeggen, links-progressief voorrecht. Sterker nog, ik zou zeggen dat in die hoek men het utopisch denken volkomen is vergeten, terwijl de echte energie tegenwoordig in de andere hoek zit.
Links is realistisch geworden in de jaren 90, de ideologische veren afgeschud en nog steeds huiverig voor de grote revolutie.
Ja, ik word altijd kriegelig van het woord realistisch. Want heel vaak, wat heel interessant is aan het woord realistisch, is dat het vaak wordt gebruikt als een synoniem voor pessimistisch. Terwijl pessimistisch is niet realistisch. Toch? Ik bedoel, als je kijkt naar de immense vooruitgang die we als wereld hebben geboekt in de afgelopen 30 jaar, dan is de pessimist niet realistisch. Die heeft een verwrongen wereldbeeld. Als de pessimist voortdurend aanneemt dat andere mensen hem zullen oplichten, ja, zeker in een land als Nederland, slaat dat nergens op. Ga kijken naar fraudecijfers. We hadden op een gegeven moment allemaal sportjes in Nederland tegen AOW-fraude. Checkte de ombudsman later hoeveel mensen het ging, was het 0,0001% van de gevallen. Dus het is heel onrealistisch om pessimistisch te zijn. Dus ik zou mezelf een neo-realist willen noemen. Zeggen van, we moeten dat woord realisme opnieuw claimen. Want het is juist realistisch om met meer hoop naar de wereld te kijken.
Meer hoop naar de wereld kijken. En dat wordt ook het thema van het volgende boek. Dat gaat over het mensbeeld. Rutger Bregman, dank je wel dat je te gast wilde zijn en vertellen over je werk.